Good morning, everybody.
Goedemorgen, iedereen.
It's a great pleasure for me to be with you this day.
Het is een groot voorrecht voor mij om met jullie te zijn deze dag.
And it's a real desire in my heart that the Lord will be in our midst.
Sorry, ik wist even.
It's a real desire in my heart that the Lord would be in our midst today.
En het is echt mijn verlangen dat de Heer in ons midden zal zijn deze dag.
And that we would experience His presence.
En dat we zijn tegenwoordigheid zullen ervaren.
The theme for this weekend.
Het thema voor dit weekend.
Is the Spirit-filled life.
Is het geestvervulde leven.
And yesterday we started. Yesterday afternoon.
En gistermiddag begonnen we.
We started with the design of God that He had for Jesus Christ when He died on the cross, the design for our Christian lives.
En gisteren spraken we over het ontwerp dat God heeft, wat Hij heeft gedaan aan het kruis en waarom Hij dat deed aan het kruis voor ons en wat dat betekent in onze levens.
And then after that we came to the next theme, which was the man or the woman that God uses.
En daarna hebben we het tweede thema gehad en het thema daarvan was de man of de vrouw die God wil gebruiken.
And this morning on Pentecost our theme is the secret of the early church.
En deze morgen op de Pinkstermorgen willen we nadenken over het onderwerp het geheim van de eerste gemeente.
The power of God.
De kracht van God.
So we'll read a few verses from St. John, the Gospel of St. John, chapter 7, and also from Acts chapter 1.
We zullen lezen uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 7, en Handelingen, hoofdstuk 1.
A few verses from the Gospel of St. John, chapter 7, verse 37.
Dus Johannes 7, vers 37.
And Acts chapter 1.
En Handelingen, hoofdstuk 1.
Before we start, let's just be still for a moment of prayer.
Laten we stil zijn voordat we beginnen voor een moment van gebed.
Our dear Lord Jesus, it's such a privilege this morning.
Dierbare Heer Jezus, het is zo'n voorrecht deze morgen.
On this Pentecostal day.
Op deze dag van Pinksteren.
That we can be together in your name.
Dat we in uw naam samen kunnen komen.
That we can open your word, Lord.
Dat we uw woord kunnen openen, o Heer.
And that we can discuss and think about these wonderful truths in your word.
En dat we over wonderlijke waarheden kunnen nadenken die in uw woord staan.
Oh Lord, it is our deep desire.
Heer, het is ons diepe verlangen.
That you would also come this morning through your spirit.
Dat u zult komen door uw Heilige Geest.
And that you would work in our midst.
En dat u in ons midden zou werken.
Yes, Lord, that we would again in our day see these things that you have done in the past.
Ja, Heer, dat we deze tijden weer zullen beleven die u in het begin ook heeft gedaan.
That the power of God will also again in our time be manifested.
Dat de kracht van God ook weer zichtbaar wordt in deze tijd.
And that you would work through our lives.
En dat u zult werken door onze levens heen.
This is our prayer, dear Lord.
Dit is ons gebed, o dierbare Heer.
Amen.
Amen.
The Gospel of John.
Johannes 7.
Chapter 7, verse 37. And it's during the Feast of the Tabernacles. And we read verse 37.
We zullen vers 37 lezen. En dit is op het feest van de Tabernakels.
In the last day, the great day of the feast.
En op de laatste, de grote dag van het feest.
Jesus stood and cried, saying.
Stond Jezus daar en hij riep.
If any man thirst, let him come unto me and drink.
Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken.
He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water.
Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
But this he spake, he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Spirit was not yet given, because that Jesus was not yet glorified.
En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was.
And then also we'll read a few verses from Acts of the Apostles.
We gaan ook naar Handelingen, hoofdstuk 1. De handelingen van de apostelen.
And we can read from verse 4.
En we lezen vanaf vers 4.
And being assembled together with them, that's Jesus, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which he said, ye have heard of me.
En toen hij, Jezus, met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt.
For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence.
Want Johannes die doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.
When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel?
En zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen?
And he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power.
En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft.
And then this very extremely important verse.
En dan dit heel belangrijke vers.
Verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you.
Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal.
And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the utmost part of the earth.
En u zult mijn getuige zijn zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
Now dear friends, on this day on Pentecost, we should ask ourselves when we think back about the early church.
En op beste vrienden, op deze Pinksterdag moeten we even terugdenken aan de eerste kerk.
We should ask ourselves what is the state of the church today.
En dan moeten we ons gaan afvragen wat is de staat van de kerk op dit moment.
When we think back, we find that the most important characteristic of the early church.
En als we daarover terugdenken, dan zien we dat het belangrijkste eigenschap van de eerste gemeente was.
It was the power of God manifested in their midst.
Dat de kracht van God zichtbaar werd in hun midden.
The most important feature of the church today.
En de belangrijkste kenmerk van de gemeente vandaag de dag.
Is the lack of power.
Is juist het ontbreken van deze kracht.
We don't see the power of God manifested today in the church.
We zien in de gemeente vandaag de dag niet meer de kracht van God in ons midden.
In that sense there is a dramatic difference between the early church and the church today.
En er is dus een drastisch, een ernstig verschil tussen de gemeente van toen in het begin en de gemeente van nu.
We should ask the Lord that the church will recover.
En we moeten bidden dat de Heer de gemeente zal herstellen.
That same power of the early church.
En dat die kracht weer in ons midden zal zijn.
And it would be in our midst, yes. Manifested in our midst.
Dat die zichtbaar zal worden in ons midden.
There are some important promises regarding Pentecost in the Bible.
Er zijn kostbare beloftes over Pinksteren in de Bijbel.
Especially this one in the Gospel of John that we have read.
En met name het vers wat we hebben gelezen in Johannes 7.
And I would like to discuss them today with you.
En ik wil daar met jullie over spreken deze morgen.
I've read a few weeks, about 2 weeks ago, I read in the article in the Washington Post.
Een paar weken geleden las ik in de Washington Post, dat is een krant in Amerika.
They regarded all the countries in the world and to what extent they have atheistic populations.
En de gedachte daar zo was over de landen, of ze waren aan het nadenken of het omschrijven over de landen, hoeveel atheïsme er was.
And it was quite amazing for me to see.
En het was voor mij nogal indrukwekkend.
The country right on top, Hong Kong and China.
Dat het land bovenaan was, Hong Kong, China.
And the second country on the list was Holland.
En de tweede was Nederland.
The highest percentage of people that in this country that when asked would say I am an atheist.
Dus dat is het land, wij staan op nummer 2 als land van degene die aan hebben gegeven dat het of de grootste percentage van de mensen die hebben aangegeven ik ben atheist.
So although we have in this country a strong traditional church.
Dus ook al hebben we een sterke traditionele kerk hier in Nederland.
We also have a very large group of people that don't go to church. and view themselves as atheists.
Hebben we ook een hele grote groep mensen in Nederland die niet naar de kerk gaan en die zich niet zien als christen, maar als atheïsten.
So the question is, why is this the situation today in Holland?
En de vraag is, waarom is dit deze situatie zo in Nederland?
Where is the Church of God?
Waar is de gemeente van God?
How did the Church of God impacted in this country?
En hoe heeft de gemeente invloed gehad in dit land?
That this is the outcome.
En dat dit de uitkomst is, dat dit het gevolg is.
I think the reason is quite simple.
En de reden is volgens mij redelijk simpel.
The church, not only in Holland.
De kerk, en dat is niet alleen in Nederland.
But throughout the world, for the larger part.
Maar voor het grootste gedeelte van deze wereld.
Lack this power of God.
Mis deze kracht van God.
Now the first promise, as I have said, is the one in John, the Gospel of John, chapter 7, verse 37. And if we go carefully through this verse. On the last day of the feast, Jesus, that's the Feast of Tabernacles, Jesus stood up and cried.
En de eerste belofte waar ik over wil spreken is in Johannes 7, vers 37. En daar staat, en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep.
It's quite interesting that he didn't just spoke, but that he cried out.
En het is bijzonder om te merken dat hij niet gewoon sprak, maar dat hij riep. En in het Engels staat daar dat hij uitriep.
There was a certain urgency in Jesus' voice.
Er was een bepaalde dringendheid of een besef dat het dringend was.
And what he says is this, if any man thirst.
En wat hij zegt, als iemand dorst heeft.
Let him come unto me and drink.
Laat hij tot mij komen en drinken.
I would like to propose that everything starts with these words.
En ik wil voorstellen dat alles begint met deze woorden.
If any man thirst.
Dus dat ieder mens, of laat ieder mens komen die dorst heeft.
The problem is, do we really thirst after God?
En het probleem is deze vraag, hebben wij werkelijk dorst naar de Heer?
We thirst after many things today.
We hebben dorst naar heel veel dingen.
Christians have a desire for many things.
Zelfs christenen hebben een verlangen of een dorst naar heel veel verschillende zaken.
But this is a very particular thirst that we read about here in Scripture.
Maar dit is het eerste wat heel belangrijk is en wat we lezen in dit vers.
A thirst for God.
Een dorst naar God.
I would like to take you to one of the beautiful psalms. You can read it with me. It's Psalm 42.
En we gaan naar Psalm 42 toe, wat ik wil voorlezen. Een heel mooie psalm.
Here we find exactly the same theme.
En hier vinden we hetzelfde onderwerp.
Psalm 42 from verse 1.
En we lezen vanaf vers 1. Dus Psalm 42 vanaf vers 1.
So the promise that Jesus made in John chapter 7, he says that the most important aspect from our side is thirst.
Dus wat Jezus zei in Johannes 7 vers 37 is dat het belangrijkste element of de eerste stap dat het belangrijk is om te dorsten.
When we read in Psalm 42, we read these words, as the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God.
En dan we lezen vanaf vers 2, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, O God.
My soul thirsteth for God.
Mijn ziel dorst naar God.
For the living God, when shall I come and appear before God?
Mijn ziel dorst naar God, maar de levende God, wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?
My tears have been my meat, day and night, while they continually say unto me, where is thy God?
En mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God?
I was brought up in the old Southwest Africa.
Ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika.
Yeah, in the Southwest Africa.
In het zuidwesten.
Just to the north of South Africa.
To the north?
Of South Africa. It's a different country. Yeah. Southwest Africa. Nowadays it's Namibia.
Het is Zuidwest Afrika en dat is nu Namibië.
I find sometimes in Europe that people think Africa is just one country.
En soms denken ze dat Zuid-Afrika één land is, maar dat is niet zo.
And in South Africa, it's right at this. In the south of Africa, just slightly north in the west, there's another country called. Nowadays it's called Namibia.
Dus er is een land in het zuidwesten, maar wel richting het noorden, begrijp ik. Ja, dus dat komt. Maar het is in ieder geval Namibië. Namibië, dat hoort dus bij Zuid-Afrika.
I was brought up in that country.
En ik ben opgegroeid in dat land.
A large part of that country is desert.
En een groot gedeelte van dat land is woestijn.
The Namib desert is in that country.
Dus er is een grote woestijn daar zo.
There are many large sand dunes.
Er zijn grote zandoppervlakten.
And we often went to the desert.
En we zijn heel vaak naar de woestijn gegaan.
And sometimes in that desert you'll look in all directions and you'll see nothing.
En soms als je dan in die woestijn bent en je kijkt alle kanten op, dan zie je helemaal niks.
If you look to the west, you just see nothing.
En als je naar het westen kijkt, zie je niets.
If you look to the east, you see nothing.
En als je naar het oosten kijkt, zie je niets.
If you look to the north, you see nothing.
En als je naar het noorden kijkt, zie je niks.
And if you look to the south, you see nothing.
En als je naar het zuiden kijkt, zie je ook niks.
It's just open.
Het is alleen maar open gebied.
It's just desert.
Alleen maar woestijn.
Only sand.
Alleen zand.
And when one gets lost in that desert,
en als iemand verdwaalt in die woestijn,
it's a terrible experience.
Dan heb je echt een verschrikkelijke situatie.
And it's in that situation where this verse comes to mind.
En in zo'n situatie komt dit vers omhoog.
We read that the heart, he says here, as the heart panteth after the water brooks.
En hier lezen we zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen.
And slightly further in verse 2, my soul thirsted for God.
In vers 3, mijn ziel dorst naar God.
Now what is real thirst?
Maar wat is werkelijk dorst hebben?
When you are in that desert and you have been wandering around in the desert.
En als je alleen bent in die woestijn, dan en je bent daar aan het ronddwalen in je eentje.
Maybe for a day or more.
Misschien voor een dag of voor iets langer.
In that extreme heat of the sun.
In die extreme hitte van de zon.
You'll eventually find that your lips become very dry.
Dan zul je bemerken dat je lippen heel erg droog gaan worden.
It feels cracked.
En ze, ja, het voelt pijnlijk aan.
And you'll find that your spittle will become white and it will stick. Your lips will stick to each other.
En je lippen zullen aan elkaar plakken en je speeksel wordt wit.
You will have an extreme sense of thirst.
Dan heb je een extreme mate van dorst.
And your lips will stick to each other. It will be difficult even to open your mouth.
En je lippen zullen zo aan elkaar geplakt zijn dat het zelfs moeilijk wordt om te praten.
Your tongue cleaves to the top of your mouth inside.
En je tong die kleeft aan je gehemelte.
It's a type of experience that's difficult to explain if you haven't had it.
En het is lastig dit uit te drukken tenzij je er geweest bent. Anders is het lastig om te begrijpen.
There's only one thought in your mind.
En er is maar één gedachte in je hoofd.
I'm thirsty.
En dat is, ik ben dorstig, ik heb dorst.
Absolutely thirsty. I just need water.
Ik heb werkelijk dorst en ik heb maar één ding nodig en dat is water.
And this is what this verse is about.
En dit vers gaat daarover.
True thirst.
Ware dorst.
Before we are not truly thirsty.
En voordat we werkelijk dorstig worden,
we won't see the glory of God.
Zullen we de heerlijkheid van God niet zien.
We will not see the power of God manifested.
Zullen we zijn kracht niet zichtbaar zien worden.
This is, I believe, the main secret.
En dit is het hoofdgeheim of de kern van het geheim, volgens mij.
Are you really thirsty after God?
Dus ben je werkelijk dorstig naar God?
That's the starting point.
En dat is het beginpunt.
Thus, thirst after God.
Dus een dorst naar God.
It's a deep, deep conviction. A deep, deep sense of longing after God.
Het is een diep verlangen, een diep besef van een honger naar God.
Just like this heart that panteth after water brooks.
Dus zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen.
The psalmist says that his soul panteth after thee, O God.
Zo zegt de psalmist, zo schreeuwt mijn ziel tot u, O God.
He says, my soul thirsteth for God.
Mijn ziel dorst naar God.
For the living God.
Voor de levende God.
And then he says something quite interesting in verse 3. He says, my tears have been my meat day and night.
En dan zegt hij iets interessants. Vers 4, mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht.
Why is he crying so much?
Waarom is hij zoveel aan het huilen?
Because he thirsts after God.
omdat hij dorst naar de Heer.
And my question right in the beginning of this sermon is.
En mijn vraag aan het begin van deze boodschap is:
how deep is our thirst after God?
Hoe diep is onze dorst naar God?
I speak to Christians, especially this morning.
En ik spreek tot de christenen en in het bijzonder deze morgen.
And my question is, do you really thirst after God?
En mijn vraag is, dorst jij echt naar God?
What he says in the next part of this verse, he says, my tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, where is thy God?
Vers 4, mijn tranen zijn me tot voedsel dag en nacht, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God?
Around us we find a society that says, where is your God?
En we zien om ons heen een maatschappij die zegt tegen ons, waar is jullie God?
We find so many people that see themselves as atheists.
We zien zoveel mensen om ons heen die zichzelf atheïsten noemen.
And this is exactly their question, where is your God?
En dit is letterlijk hun vraag, waar is jullie God?
We don't believe in your God.
Wij geloven niet in jullie God.
Because we don't see your God in action.
Omdat we hem niet in werking zien.
You have a story to tell.
Jullie hebben een verhaal te vertellen.
But in practice we see very little.
Maar in de praktijk zien we daar niets van terug.
Of the power of God.
Van de kracht van God.
It's a nice thing to tell about all these ancient happenings.
En het is mooi om te vertellen over al die geschiedenissen.
But these people say.
Maar deze mensen zeggen zij.
But for today, where are your God?
Maar deze mensen die zullen blijven zeggen, maar waar is jullie God?
So they argue it's just stories.
Want ze zeggen het zijn slechts verhalen.
There is no truth in it.
Er is geen waarheid in.
Because we don't see it in action.
Omdat we het niet zichtbaar zien worden.
What is the reaction that we have on this?
En wat is de reactie die wij op deze punten hebben?
What is our reaction?
Wat is onze reactie?
Maybe it doesn't really mind.
Misschien zijn we er niet heel bewust mee bezig.
Maybe we take notice and just proceed with our lives.
Misschien nemen we het aan en gaan we gewoon verder met onze levens.
But what did the psalmist do?
Maar wat deed de psalmist?
He started crying.
Hij begon te huilen.
He started thirsting after God.
En hij begon dorst te krijgen naar God.
He said, God, how can it be?
En hij zei, oh God, hoe kan het?
Why don't we see your power manifested today?
Waarom zien we uw kracht niet zichtbaar om ons heen vandaag de dag?
That's the first point.
En dat is het eerste punt.
Thirst after God.
Dus een dorst naar God.
We see the same with Jacob in the Jabbok.
We zien hetzelfde met Jacob.
We can maybe read this also. It's in Genesis.
Dus laten we naar Genesis gaan.
32.
Genesis 32.
Genesis 32 verse 24.
Vers 24. Dus Genesis 32 vers 24.
Jacob, while he was in the Jabbok, in the river of Jabbok.
En terwijl Jacob in de rivier
he struggled with God. Was,
worstelde hij met God. Of toen hij bij de rivier was, worstelde hij met God.
It's Genesis chapter 32 verse 24.
Genesis 32 vers 24.
And Jacob was left alone.
Maar Jacob bleef alleen achter.
And there wrestled a man with him until the breaking of the day.
En een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak.
And when he saw that he prevailed not against him.
En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen.
He touched the hollow of his thigh.
Raakte hij zijn heupgewricht aan.
And the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him.
Zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde.
And he, that is the man, said, let me go, for the day breaketh.
En hij zei, dat is de man die sprak, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken.
And he, that's Jacob, said, I will not let thee go, except thou bless me.
Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent.
And he said unto him, what is thy name?
En hij zei tegen hem, wat is uw naam?
And he said, Jacob.
En hij zei, Jacob.
And he, that the angel said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel.
En toen zei hij, en dat is de engel, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël.
Israel is prince with God, victory with God.
En Israël betekent overwinning met God.
But the interesting part, and this is extremely important that we have just read in this passage, is these words, that we find here, Jacob while resting with his angel.
En een gedachte die of hierover, wat hij nu gaat voorlezen.
He said, we read these following words that Jacob said, I will not let thee go, except thou bless me.
En de kern waar ik over wil, of waarom ik dit aantip, is dit. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen.
I will not let thee go.
Nee, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.
Except thee bless me.
Dus ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.
Do we understand this?
Begrijpen wij dit?
This is a thirst.
Dit is een dorst.
This is a person that's really serious about something.
En dit is een persoon die heel erg serieus is over een bepaalde zaak.
He says, I will not let thee go.
Hij zegt, ik zal u niet laten gaan.
Except thee bless me.
Tenzij u mij zegent.
Is this how we come to God?
Is dit hoe wij tot God komen?
Have we come to the point where we have said, Lord, I will not let thee go.
Zijn wij op het punt gekomen dat wij zeggen, Heere, we laten u niet gaan.
Till you bless me.
Tenzij u mij gaat zegenen.
Till you manifest yourselves in this way.
Tenzij u zichzelf zichtbaar maakt op deze manier.
And that we and I again see your power manifested in my life and in society.
Tenzij wij u weer zo zien werken in mijn leven, of tenzij ik u zo zie werken in mijn leven en in deze maatschappij.
There is a real thirst to God here.
Hier is een werkelijke dorst naar God.
The question is that thirst in our lives?
En de vraag is die dorst in onze levens?
We will not see the power of God.
We zullen de kracht van God niet zien.
If this thirst is not in our lives.
Als deze dorst niet in onze levens is.
It starts, all starts with this thirst.
Alles begint met deze dorst.
Listen again to the words of Jesus on that last day of the feast. Jesus stood up and cried and said, If any man thirst.
Dus luister opnieuw naar dit vers en wat Jezus zegt. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft.
There must be a thirst, my brothers, my sisters.
Dus mijn broeders en zusters, er moet een dorst zijn.
There must be a thirst after God.
Er moet een dorst zijn naar God.
Not a thirst after many other things that we would like to get from God.
Niet een dorst naar allerlei andere dingen die wij zullen willen hebben van God.
Many other beautiful things that we'll see in our, we'd like to see in our lives.
Een heleboel andere mooie dingen die we willen zien in onze levens.
But this is a focus on God.
Maar dit is een gerichtheid op God.
It's a thirst after God.
Het is een dorst naar God.
It's like Jacob who grabbed, who took hold of God.
Het is als Jacob die God als het ware vastgreep.
And he said, I will not let thee go.
En die zei, ik laat u niet gaan.
Except thee bless me.
Tenzij u mij gaat zegenen.
Jesus said, when this happens, when any man thirst, let him come unto me and drink.
En Jezus zei dus, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken.
First the thirst.
Dus eerst de dorst.
Then to drink.
Dan het drinken.
They should, in many cases, I believe, that this is God Himself that works this thirst in us.
En in op veel manieren, of het is God zelf die deze dorst in ons opwekt.
We can also view this as a deep conviction coming from God.
Dus we kunnen dit ook zien als een diepe overtuiging die God ons geeft.
The closer we walk with God, the deeper will this conviction be in our lives.
En hoe dichter we met de Heere wandelen, hoe dieper deze overtuiging zal zijn in onze levens.
The conviction that we need God.
De overtuiging dat we God nodig hebben.
It starts with the sinner.
Het begint met de zondaar.
When the sinner is convicted.
Wanneer de zondaar overtuigd is.
When he becomes aware that he is a sinner before God.
Wanneer hij beseft dat hij een zondaar is voor Gods aangezicht.
That he thirsts after God.
Dat hij gaat dorsten naar God.
And then you come to the Lord Jesus and he saves you.
En dan kom je tot de Heer Jezus Christus en hij redt je.
And he makes you a new creature.
En hij maakt je een nieuwe schepping.
And then when you're a Christian and you start walking this life with Lord Jesus Christ.
En als je dan een christen bent en je begint je wandel met de Heer Jezus door het leven.
There's this conviction that there's not this power of God in your life.
Dan komt de overtuiging, deze kracht van God is nog niet in mijn leven.
And this must be a deep conviction.
En dit moet een diepe overtuiging zijn.
It's not merely an understanding in our heads.
Het is niet alleen maar een gedachte in onze hersens, in onze hoofden.
It's a deep longing after God.
Maar het is een diep verlangen naar God.
After a victorious life.
Naar het overwinnende leven.
We should ask.
We zouden moeten vragen.
We should allow God.
En we zouden God moeten toestaan.
Yesterday afternoon we discussed this wonderful, wonderful fact.
In deze geweldige feit hebben we gisteren besproken.
That Jesus has done a complete work on the cross.
Dat Jezus een volledig werk heeft gedaan aan het kruis.
That he made it possible for us to live a victorious life.
En dat hij het mogelijk heeft gemaakt voor ons om een overwinnend leven te leiden.
That it's his design.
Dat het zijn plan, zijn ontwerp is.
For the life of the Christian.
Voor het leven van een christen.
To live a victorious life in Christ.
Om een overwinnend leven te leven in Christus.
So we've discussed the design already.
Dus we hebben het al over het ontwerp gehad.
Today we're talking about the power of God.
Maar vandaag praten we over de kracht van God.
And we'll see how this power is possible in our lives.
En dan gaan we zien hoe deze kracht mogelijk is in onze levens.
But before we'll see this power of God.
Maar voordat we deze kracht gaan zien.
There must be a thirst of the God.
Dan moet er eerst een dorst zijn naar God.
But there is an even deeper thirst.
Maar er is een nood voor een diepere dorst.
Even for those people that truly love the Lord.
Zelfs voor degenen die de Heere werkelijk lief hebben.
That experience a victorious life.
Die al wandelen in een overwinnend leven.
There is in their lives also this deep. This should be in their lives this deep desire.
In hun leven moet ook dit diepe verlangen zijn.
Of revival.
Naar opwekking.
That God would be in our midst.
Dat God in ons midden zou zijn.
That God would move in our midst.
Dat God zou werken in ons midden.
That the power of God would be manifested in society.
Dat de kracht van God zichtbaar zou worden in onze maatschappij.
So the first point is the first promise that Jesus made regarding Pentecost.
Dus de eerste belofte die Jezus maakt met betrekking tot Pinksteren.
Is that there should be for this to happen, there should be thirst in our lives.
Is dat als dit moet gebeuren of als dit zou gebeuren, dat er dan eerst een dorst moet zijn in onze levens.
Really thirsty, there should be a deep conviction coming from God.
Dus het is een werkelijke dorst, een diepe overtuiging van God.
And then we find what Jesus says, what would be the result.
En dan zien we het, de vrucht hiervan.
Jesus says the result will be, and that's we find that in chapter 7, verse 38.
Dan zien we in vers 38 staan.
He that believeth on me.
Wie in mij gelooft.
Now we've discussed this already. It's in faith that we ask the Lord to do that which has happened on the cross in our lives.
En daar hebben we al gesproken dat we geloven is dat we God vragen om te werken in onze levens.
He says as the scripture has said, out of his belly shall flow waters of living, rivers of living water.
In vers 38, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Now where did Jesus get this image?
Maar waar kreeg Jezus dit beeld vandaan?
The image of stream, rivers of living water.
De stromen of rivieren van levend water.
He finds this in Ezekiel chapter 47.
We zien dit in Ezekiel 47.
And there we read about the waters that runs out of the temple of God.
En daar zien we de rivieren die uit de tempel van God stromen.
The prophet Ezekiel sees how this water.
En de profeet Ezekiel ziet hoe dit water.
Flows out of the temple.
Uit de tempel vloeit, stroomt.
Towards the Dead Sea.
Ook al is het naar de Dode Zee toe.
What is extremely interesting in this case.
En wat heel interessant is in deze zaak.
Is that he sees this. Current, this stream that starts as a very small current.
Is dat hij deze rivier ziet ontstaan als een heel klein stroompje.
It doesn't begin as a large river.
Het begint niet als een grote rivier.
It starts off as a small current.
Maar het begint als met een kleine oorsprong, een klein beginpunt.
He says he could walk through the water and it was only until his ankles.
Hij kon in het begin al door het water heen lopen en het water was slechts tot zijn enkels.
When we come to the point where we do what Jesus says.
Als we komen op het punt om te gaan doen wat Jezus zegt.
When we come to him thirsty and says, Lord, do this in my life.
Als we tot hem komen en zeggen, Heere, doe dit in mijn leven.
When we allow God.
Wanneer we God toestaan.
Maybe it'll start as a small river.
Dan begint het als een kleine rivier.
A small river of living waters.
Een kleine rivier van levend water.
Flowing from the temple of God in our lives.
vloeiend van de tempel van God in onze eigen levens.
That is the Holy Spirit.
Dat is de Heilige Geest.
Once the Holy Spirit has taken full control of our lives.
Als de Heilige Geest de volledige controle heeft over onze levens.
Then this river, this small stream of water will start flowing out of our lives.
Dan zal deze kleine stroom beginnen te stromen uit onze levens.
It may start as a very small stream just until the ankles.
En het kan beginnen als een kleine stroom, net tot aan de enkels.
But the prophet says as he proceeded in the stream further down the stream.
Maar de profeet zegt, profeet Ezekiel zegt, hoe verder die het water in ging lopen en de stroom volgde.
He found that the river came unto the knees.
En dan dat het water tot aan zijn knieën kwam.
And then to the loins.
En dan tot zijn middel.
And eventually the prophet says it was such a stream that one can only swim in it.
En uiteindelijk was het zo'n grote stroom dat hij alleen nog maar kon zwemmen.
It has become a great and mighty river.
En het werd een grote, machtige rivier.
This is what God wants to do through our lives, dear friends.
Dit is wat God wil doen in onze levens, dierbare vrienden.
If we come to the point where we fully commit our lives to Him.
Zijn we op het punt gekomen dat we ons volledig hebben toegewijd aan Hem?
Fully surrendered to Him.
Ons volledig hebben overgegeven aan Hem.
Where the Lord Jesus Christ takes full control of our lives.
Waar de Heer Jezus Christus de volledige controle neemt in onze levens.
Then the Holy Spirit will start working through our lives.
Dan, op dat moment, zal de Heilige Geest gaan beginnen met werken door onze levens heen.
This may be at the beginning a small stream of living water.
En misschien begint het maar als een kleine rivier.
But as I've said yesterday evening.
Maar zoals ik gisteravond heb gezegd.
If we allow God.
Als wij God de ruimte geven.
And I've mentioned 7 things yesterday evening that is of importance in our lives.
En ook gisteren heb ik 7 punten gedeeld die belangrijk zijn in onze levens.
Then this small current may start flowing.
Dan zal deze stroom gaan stromen, deze rivier gaan stromen.
Into a mighty river.
En het zal een grote rivier gaan worden.
What is quite amazing about this river is that it brings life to the Dead Sea.
En wat interessant is dat deze rivier leven brengt in de Dode Zee.
Who of you have been to the Dead Sea in Israel?
En als je, of wie is er geweest in Israël en bij de doden,
who have
bij
been
de Dode Zee?
The Dead Sea. Do you think that life can come back to the Dead Sea?
Denk je dat het leven terug kan komen in die zee?
Does it seem possible?
Denk je dat het onmogelijk is?
Who has put up their hands? Let me just see.
Wie heeft zijn hand omhoog
gedaan?
What would
you say? Is it possible? Is that it's impossible to you?
Is het mogelijk of niet? Met God is alles mogelijk.
Well, I think that's a good expression of how impossible it is.
Ja, en dat laat zien hoe onmogelijk het is.
If you have been to that Dead Sea, dear friends, you'll know it's totally impossible.
Als je bij die zee bent geweest, dan zie je dat het eigenlijk echt onmogelijk is.
It's just salt.
Het is alleen maar zout.
There's no fish.
Er zwemmen geen vissen in.
Nothing grows.
En er groeit niks.
But the prophet says this river.
Maar de profeet zegt dat deze rivier.
Will bring life.
Leven zal brengen.
Even to the Dead Sea.
Zelfs naar die Dode Zee.
He says there are certain parts of the Dead Sea that will never, there will never come be fish in those parts.
Wat zegt hij? It says
that? Yeah, small parts. Yeah.
Okay, de kleine delen daar zal nooit vis komen.
But for the larger part, he says.
Maar voor het grootste gedeelte zegt de profeet.
There will be again fishes. And they will fish in the Dead Sea.
Dat daar vissers zullen zijn die weer zullen vissen in de Dode Zee.
Let me tell you, dear friends, the world around us is like the Dead Sea.
En laat me u vertellen, de wereld om ons heen is als de Dode Zee.
It's totally impossible.
Het is onmogelijk.
But this stream of living water.
Maar deze rivieren van levend water.
Let me tell you, it will bring life to the Dead Sea.
Het zal leven brengen tot aan de Dode Zee.
If you allow God.
Als jij God toestaat.
If you truly committed to the Lord.
En jij jezelf toewijdt aan de Heer.
Doesn't matter who you are.
En het maakt niet uit wie je bent.
Doesn't matter what your skills and abilities are.
En het maakt dan niet uit wat je bekwaamheden zijn.
But if you are fully committed to God.
Maar als je volledig toegewijd bent aan God.
And God does this work in your life.
En God doet dit werk in je leven.
He will use you.
Dan zal hij je gebruiken.
And they will be, at first, maybe there will just be a small stream of living water.
En er zal in het begin misschien maar een kleine stroom zijn.
But you, if you do the things I've talked about yesterday evening.
Maar als je de dingen doet, ook de dingen waar ik gisteren over gesproken heb.
And you allow God.
En je staat God toe, je geeft
and
ruimte aan God.
And above all, you're obedient to God.
En boven alles, je bent ook nog gehoorzaam aan God.
Then this small river will become a large and mighty river.
Dan zal deze kleine stroom een grote en machtige rivier worden.
That will impact on society.
Dat de omgeving en de maatschappij om ons heen zal beïnvloeden.
There are certain people in history.
Er zijn bepaalde mensen in de geschiedenis.
That God has used exactly in this way.
Die God gebruikt heeft en die precies op deze manier.
If we think back about their times.
Als we terugdenken aan hun tijden.
And it seems today seems impossible what had happened.
Dan denken we het is onmogelijk dat het gebeurd is.
I think for example back to the time of John Wesley and George Whitefield.
Ik denk terug aan de tijden van John Wesley en George Whitefield.
Those two dear children of God.
Deze twee dierbare kinderen van God.
They were young people.
Ze waren jonge mensen.
And they really thirst and thirst of the God.
En ze hadden een werkelijke honger naar God.
And they formed a small society.
En ze vormden een kleine groep mensen.
They called it the Holy Club.
En het werd de Heilige Club genoemd.
They had a real search for God.
En ze zochten echt naar God.
And one night while they were praying.
En één nacht toen ze aan het bidden waren.
God suddenly shook the building.
Toen schudde God opeens het gebouw.
And God filled him in a mighty and powerful way with His Spirit.
En God vulde hem in een machtige en krachtige manier met zijn geest.
John Wesley later wrote.
John Wesley die?
John Wesley later wrote.
Ja, John Wesley die schreef later.
He said it was after many nights of prayer.
Dat onze eigen gave.
Is the power of God.
Maar het is de kracht van God.
It's the Holy Spirit.
Het is de Heilige Geest.
He is the one working through us.
En hij is degene die dan door ons heen werkt.
And that is the power referred to here.
En dat is de kracht waar in vers 8 over gesproken wordt.
When we allow God,
als we God toestaan en de ruimte geven.
When our lives are fully consecrated to him,
wanneer onze levens volledig overgegeven zijn aan hem.
Then this power will be manifested through our lives.
Dan zal deze kracht zichtbaar worden in onze levens.
And let me say again, it's not the power of our personality.
Dan laten we het opnieuw zeggen, dit is niet de kracht van onze eigen persoonlijkheid.
You can be the simplest person on earth.
Je kunt de simpelste persoon op deze planeet zijn.
You don't even need a very high level of intelligence.
Je hebt geen hoog niveau van intelligentie nodig.
But if your heart are committed to God,
maar als je hart toegewijd is aan God,
God will use you.
Zal God je gaan gebruiken.
Sometimes our mind is the problem.
Maar soms zijn onze gedachten het probleem.
Don't understand me wrong.
En begrijp me niet verkeerd.
We should not be anti-intellectual. I've discussed it yesterday.
We moeten niet bang zijn voor intelligentie of voor het intellectuele.
I'm actually from intellectual background.
En ik heb een intellectuele achtergrond.
I first studied as a physicist.
Ik heb eerst gestudeerd als een fysiotherapeut.
Wetenschapper.
Oh, wetenschap, sorry. Als een wetenschapper.
So don't understand me wrong.
Dus begrijp me niet verkeerd.
I think the intelligence is of extreme importance in our lives.
Ik denk dat intelligentie en het nadenken dat dat zeer belangrijk is in onze levens.
But sometimes we have all these arguments and thinking and talking about things.
Maar soms hebben we allemaal argumentatie en allerlei gedachten en dingen die we bedenken.
But we never come to the point of committing.
Maar dat we niet toekomen op het punt van overgave.
To say yes, Lord, use me.
Om te zeggen, ja Heere, gebruik mij.
Whosoever would come.
Wie er dan ook maar zou komen.
If he or she truly commits their lives to the Lord.
Als hij of zij zich werkelijk toewijdt aan de Heere.
This is the promise of God.
Dan is dit de belofte van God.
This stream of water.
Deze rivier van levend water
will flow out of his belly.
Zal uit zijn binnenste of uit haar binnenste stromen.
And if he or she truly commits, truly allows God,
en als hij of zij zich volledig toewijdt en God toestaat,
then this supernatural power of God,
dan zal deze bovennatuurlijke kracht van God
will be a reality through their lives.
Zal dan een realiteit worden in hun levens.
What happened historically in Jerusalem,
wat historisch gezien gebeurde in Jeruzalem,
was that God transformed the city.
Was dat God de stad vormde en veranderde.
We for example read after this mighty outpouring of the Holy Spirit.
Want we lezen bijvoorbeeld nadat de Heilige Geest op hen was uitgestort.
How Peter and John came upon a man who was a crumpled, a lame man.
Dat Petrus en Johannes kwamen tot een man, een kreupele man.
And then we read how all the people were filled with wonder.
En dat nadat zij, of dat de mensen daarna vervuld waren met verbazing.
And then we read that Peter says these words that's in chapter 3 verse 12.
En dan lezen we Petrus in Handelingen 3 vers 12 horen we Petrus deze woorden zeggen.
Je men of Israël, why marvel ye at this?
Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover?
And why look you so earnestly on us as though by our own power or holiness we had made this man to walk?
Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt?
It was not through their own power.
Het was niet door hun eigen kracht.
It was not by some, for example, the power of arguing.
Het was niet bijvoorbeeld door de kracht van hun redenatie, hun argumentatie.
Today we find that in the church there are many debates are organized.
En we zien vandaag de dag dat in de kerk heel veel debatten worden georganiseerd.
Where Christians debate atheists.
Waar christenen atheïsten aan het argumenteren zijn.
Are not in principle against that.
En ik ben daar niet, in principe niet tegen.
But this is not only on the intellectual level.
Maar we moeten niet alleen strijden op het intellectuele vlak.
This is the power of God.
Want dit is de kracht van God.
This is something only God can do.
Want dit is alleen iets dat God kan doen.
When these people, these apostles were brought before the council, the Jewish council.
En wanneer deze apostelen gebracht werden voor de Joodse leiders.
That we find in chapter 4.
En dat vinden we in Handelingen 4.
And in verse 7 we read. Then they see them when they came before the council. They saw that they were simple men.
En er staat in vers 7 van hoofdstuk 4. En toen zij hen in het midden hadden doen staan. Een andere tekst, maar in ieder geval zeggen ze dan. Zien ze dat het simpele mensen zijn.
We read here, and they asked, by what power or by what name have you done this?
Ja, we lezen dan in vers 7, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
And then we read in verse 8, then Peter filled with the Holy Ghost.
En dan staat er in vers 8, toen zei Petrus vervuld met de Heilige Geest.
What power is this?
Welke kracht is dit?
It's not in their own personality.
Het is niet een eigen persoonlijkheid.
It's God.
Het is God zelf.
God alone.
En God alleen.
We see a little bit later in verse 31.
We zien iets later in vers 31.
Here the place was shaken again where they gathered.
Dat de plaats opnieuw ging schudden waar ze verzameld waren.
And they were filled again with the Holy Spirit.
En toen werden ze opnieuw vervuld met de Heilige Geest.
They experienced the power of God in action.
Zij ervoeren de kracht van God in actie.
After they waited in the upper room.
En nadat ze wachten in de bovenkamer.
And having been obeying God,
en terwijl ze God gehoorzaamden,
they had this thirst towards God,
en ze hadden deze dorst naar God,
they allowed God,
en ze gaven God de ruimte, stonden God toe om te werken.
Eventually they saw the power of God in action.
Zagen ze uiteindelijk Gods kracht werkend in actie.
My dear friends, this is the great need of the church.
En mijn vrienden, dit is de grote nood van de kerk vandaag de dag.
To see the power of God in action.
Om de kracht van God in actie, in de realiteit te zien.
I would like to conclude this message.
En ik wil deze boodschap eindigen.
And I'd like to read a small piece from this marvelous book by Duncan Campbell.
En ik wil een stuk lezen van een boek van Duncan Campbell.
It's called The Price and Power of Revival.
En het thema is de prijs of de kosten en de kracht van opwekking.
If any of you have not yet read this book, you should truly read it. I just have a copy here. The Price and Power of Revival.
Als iemand dit boek nog niet gelezen heeft, dan moet je het echt gaan krijgen. En de titel nog een keer, de kosten of de prijs en de kracht van opwekking.
But listen, there is a price and there is power.
Dus luister, er is een prijs te betalen, maar er is ook kracht.
First the price, then the power.
Eerst de kosten betalen, dan de kracht.
First the death, then the glory.
Eerst sterven en dan de heerlijkheid.
I read from this one of the sermons of this dear brother.
Ik lees van een van de preken van deze dierbare broeder.
Now I'm sure it will interest you to know that this is just how it began in Lewis also. This is referring to the great revival on the Heritage Islands in the north of Scotland in the 50s.
Het gaat over de jaren 50 in de Hebriden, boven in Wales. En hij zegt daar, ik ben er zeker van dat dit jullie vast zal interesseren om te weten hoe het alles begon in Lewis. Dat is het dorpje daar zo.
The revival did not begin by my going there.
En de opwekking begon niet omdat ik daarheen ging.
God was moving and moving mightily before ever I thought of going to Lewis.
God was daar aan het werk en machtig aan het werk nog voordat ik naar Lewis ging.
This is where and how it began.
En dit is waar en hoe het begon.
A number of men and two elderly women there were made conscious of the desperate need of their parish.
Een groep mensen en twee oudere vrouwen die waren tot het besef gekomen van de grote nood in hun eigen gemeente.
All human effort had failed and had left them baffled.
En alle menselijke mogelijkheden hadden gefaald en hadden hun leeg achtergelaten.
They realized that their one resource was to fall back upon God.
En ze begrepen dat hun enige noodzaak was om te vallen in de handen van God.
Oh, how true it is that despair often is the womb from which real faith is born.
En hoe waar is het dat werkelijke gebrokenheid vaak de geboorteplaats is voor het werkelijke geloof.
Despair is the womb. Isn't it wonderful?
Dus de wanhoop is de geboorteplaats. Is dat niet mooi?
Here we see this real thirst after God in these people's lives.
Hier zien we deze mensen in Lewis een werkelijke dorst naar God.
He says, when man comes to the end of himself, to the end of all human resources, he has reached the beginning of God.
En Duncan gaat verder. Als een man aan het eind, of een vrouw, aan het eind van zichzelf komt, aan het eind van alle menselijke mogelijkheden, dat is het waar God gaat beginnen.
That was where I had arrived and that was where the men of Lewis had arrived.
En dat is het punt waarop ik gekomen was en waar de mannen en vrouwen in Lewis gekomen waren.
So they entered into a solemn covenant that they would not rest or cease from prayer until he made Jerusalem a praise on the island. That's just a reference to Isaiah chapter 62.
En zo hebben de mensen daar een verbond met elkaar gesloten dat ze niet zouden rusten en dus zouden volharden in het gebed totdat God Jeruzalem een lofprijs van het land had gemaakt. En dat is een belofte uit Jesaja
62.
Uit Jesaja 62.
According to the report given to me by the minister of the parish.
En de dominee of de voorganger van die gemeente die had een verslag gegeven.
You find men waiting through the night in confidence that God was about to manifest his power.
En daarin stond dat je 's nachts mensen zou vinden die overtuigd waren dat God zijn kracht zou openbaren.
You find two elderly sisters on their faces before the peat fire three nights a week pleading one promise.
Er zijn twee zussen op hun gezicht. Voor hun open haard, zeg maar, dat ze drie nachten per week pleiten op één belofte.
I say one promise.
En ik zeg één belofte.
I will pour water on him that is thirsty and floods upon the dry ground.
En ik zal waterstromen geven op het dorstige en ik zal rivieren geven op het droge land.
Let me read these words again. The promise that they pleaded before God, I will pour water on him that is thirsty.
Laat me nog een keer dit voorlezen. Ik zal water geven op het dorstige.
As promise made, as they declared by a covenant keeping God, you must ever be true to his covenant engagements.
Een belofte gemaakt, zoals hij zei, dat is aan een verbond houdende God, moet altijd waar zijn.
So they waited and the months passed and nothing happened.
En ze hebben dus gewacht op God en de maanden gingen voorbij en niets gebeurde er.
And then something happened after many months of prayer meetings.
En na maanden van gebedssamenkomsten gebeurde er opeens wel iets.
Until one morning a young man in the company read the portion of Psalm 24 that we have read.
Totdat een jonge man die daar ook bij was, een gedeelte las uit Psalm 24.
Who shall ascend unto the hill of the Lord? Wie zal klimmen op de berg van de Heere?
Ja. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? En wie zal staan op zijn heilige plaats?
Who shall ascend into the hill of the Lord and who shall stand in his holy place?
Dus wie zal de berg van de Heere beklimmen en wie zal staan in zijn heilige plaats?
He that hath clean hands and a pure heart.
Wie rein is van handen en zuiver van hart.
The word of God speaks about heart purity.
Dus het woord van God spreekt over de reinheid van het hart.
He shall receive the blessings of the Lord.
Hij zal zegen ontvangen van de Heere.
Looking down at his praying companions speaking in Gaelic, he said.
En hij sprak in de taal die ze daar spraken tegen de andere broeders die daar waren.
He said, brethren, it seems to me just so much sentimental humbug to be praying as we are praying, to be waiting as we are waiting here, if we ourselves are not rightly related to God.
En hij zei, broeders, het ziet er. Het lijkt mij juist als we.
Sentimental humbug, ja, is sentiment.
Ja, ze zei, het is. Ja, vrijvertaal. Het lijkt me juist als we hier sentimenteel aan het bidden zijn, zoals wij nu aan het bidden zijn, om hier te wachten, dan ook zullen blijven wachten, als we zelf niet recht voor God staan.
And then he prayed, are my hands clean, is my heart pure?
En toen bad hij, zijn mijn handen rein en is mijn hart puur.
He got no further.
En hij kon niet verder gaan.
At that moment there came to them a realization of God.
En op dat moment kwam er een besef van God.
An awareness of his presence.
Een besef van zijn tegenwoordigheid.
That lifted them from the sphere of the ordinary into the sphere of the extraordinary.
En wat hun optilde vanuit de atmosfeer van het normale naar het atmosfeer van het abnormale.
Three of them fell prostrate on the floor.
En drie van hen vielen voorover op de grond.
They realized at that moment that they were now moving not in the fields of the natural but on the plane of the supernatural.
En die beseften dat ze op dat moment niet meer in het natuurlijke bezig waren, maar in het bovennatuurlijke.
Revival had come.
De opwekking kwam of was gekomen.
And the power that was let loose in that barn shook the whole community of Lewis.
En de kracht die vrij kwam in die schuur waar ze aan het bidden waren, schudde het hele dorp Lewis.
I'll later in one of the next sessions I will again come back to that revival.
En in een van de volgende sessies zal ik terugkomen naar diezelfde opwekking in de Hebriden.
And I'll tell you about the great and mighty deeds that God did in that time.
En wil ik jullie vertellen over de grote en machtige daden die God deed in die tijd.
Deeds that he wanted to do again.
Daden en werkingen die hij opnieuw wil doen.
Today in our time.
Vandaag in onze dag.
That he would like to do through you in this area. All of you from where you've come in Holland.
En de kracht waarmee hij door jullie heen wil werken in de gebieden waar jullie ook vandaan komen.
In your society.
In jullie eigen omgeving en eigen maatschappij.
But here is the secret.
Maar hier is het geheim.
They thirst after God.
Zij hadden een dorst naar God.
They thirst so much till one day the Lord came.
En zij dorsten zo naar God dat op een dag God kwam.
And they became convicted of their own sinfulness.
En ze werden overtuigd van hun eigen zondigheid.
After months of praying.
Na maanden en maanden van gebed.
These were the people that they were the most serious about God in that whole community.
En zij waren de meest serieuze mensen in die hele stad of hele eiland.
And they became convicted by God.
En zij werden overtuigd door God.
Are my hands clean?
Zijn mijn handen rein?
And my heart pure.
En is mijn hart puur?
We become aware of the presence of God.
En als we dan besef hebben van de tegenwoordigheid van de Heere.
Then we say as Isaiah did.
Dan zullen we zeggen zoals Jesaja zei.
I am unclean.
Ik ben onrein.
That's what they said.
En dat was ook wat zij zeiden.
We must come to this point.
En we moeten tot dit punt komen.
Otherwise we'll never see the power of God in action in our society.
Anders zien we nooit Gods kracht werken in onze omgeving en in onze maatschappij.
We'll just see things becoming worse.
En we zullen dan alleen maar dingen erger zien worden.
God is calling this morning.
En God roept ons deze morgen.
Is there a man?
Is daar een man?
A woman.
Of een vrouw?
If any man.
Als iemand wil komen.
Come to me.
Wil komen tot mij.
And thirst.
En dorst heeft.
That's the beginning of it all.
Dat is het begin van het alles.
Thirst after God.
Dorst naar God.
Are we thirsty after God?
Zijn wij dorstig naar God?
That's the question.
Dat is de vraag.
If we not thirst, we don't thirst after God.
En als wij geen dorst hebben naar God?
How will we see the power of God in action?
Hoe zullen we dan Gods kracht zien werken?
That's the question.
En dat is de vraag.
Let we bow our heads.
Laten we onze ogen dicht doen en onze hoofden buigen.
There is a certain sense of desperation.
Er is een bepaalde staat van wanhopigheid.
That we're talking about.
Waar we het over hebben.
And so often many people are not in any sense or in any way, they're not aware of this.
En veel mensen hebben geen besef hiervan.
They don't really worry about what's going on around them.
Ze zijn niet echt bezorgd over hetgeen om hen heen gebeurt.
They have no relation with God.
En ze hebben geen relatie met God.
But they are also the children of God.
Maar ze zijn ook de kinderen van God.
And the question is, are we fully committed to God?
En de vraag is, zijn we werkelijk toegewijd aan God?
Is this river flowing out of our lives?
Zijn deze rivieren aan het vloeien uit onze levens?
Where do we stand today?
Waar staan wij vandaag?
That's the question I would like you to answer before God.
En dat is de vraag die ik jullie wil vragen om te beantwoorden voor God.
Where do I stand before God?
Waar sta ik voor God?
Am I that man?
Ben ik die man?
Am I so fully committed to God?
Ben ik zo volledig toegewijd aan God?
Is that power manifested in my life?
Is die kracht zichtbaar geworden en geopenbaard in mijn leven?
Is that the reality to me?
Is dit de realiteit voor mij?
Do I experience the spirit-filled life?
Ervaar ik het geestvervulde leven?
Or do I only have a desire?
Of heb ik in ieder geval een verlangen?
Desire is the starting point.
Want het verlangen is het beginpunt.
Maybe we should just at first pray and say, Lord, give me that desire.
En dat is het beginpunt, Heere, laat mij verlangen.
That desire after you.
Dit verlangen naar u.
If you want to, you can pray it.
En als je dat wilt, dan kun je dat nu bidden.
I'll give a few moments of silent prayer.
Ik zal een paar momenten geven voor stilgebed.
Lord, on the remembrance of Pentecost.
Ja, Heere, terwijl we nadenken vandaag over Pinksteren.
We remember that in those days.
Dan herinneren we ons dat in die dagen.
The power of God was manifest in His church.
Dat de kracht van U zichtbaar werd in uw kerk.
And throughout history.
En door de geschiedenis heen.
Your power was also manifested in many various periods throughout history in your church.
Zien we dat in de gemeente in vele tijden uw kracht zichtbaar werd in de gemeente.
And oh Lord, we need it again today.
En oh Heere, we hebben het vandaag de dag weer nodig.
That you would work in a mighty way.
Dat u krachtig zal werken in een nieuwe of in een machtige manier.
That you would use us, Lord.
Dat u ons zou gebruiken, oh Heere.
Whosoever would come to you.
Wie dan ook zou komen.
Lord, you are inviting anyone.
U nodigt iedereen uit om te komen.
Whosoever might come.
En wie er dan ook maar wil komen.
Whosoever thirsteth after God.
Wie er dan ook maar dorst heeft naar God.
O Lord, would you find such people in our midst?
O Heere, vind zulke mensen in ons midden.
That would be willing for the price.
Die er bereid zijn om de prijs te betalen.
And who will also see the power of God.
En die ook de kracht van God door hen heen zullen zien.
In the time that we are living in.
In deze tijd waarin we leven.
We pray it in your most wonderful name.
We bidden het in uw geweldige naam.
Amen.
Amen.